Je mag alleen ja of nee antwoorden. En daarna heb je een half uur de tijd of nog langer voor alle mitsen, maren, et cetera. Maar Madeline de Buijs, sectoreconoom van ABN AMRO, vastgoed. Is de Nederlandse huizenmarkt een bubbel of niet? Ja of nee?
Nee.
Nee, dat is een duidelijk antwoord. Je kijkt er wel een beetje sceptisch bij. Zoals ik zei, je kan het zo meteen een half uur langer, mag je er alles over zeggen. Inderdaad, welkom Madeline de Buijs van ABN AMRO. We maken deze week met de EX-Bus podcast maken we een huizenmarkt special. Het is tenslotte zomer en dan moeten we een beetje specials hebben. Intussen is ook weer terug vanuit zijn schorsing, noemde ik het vorige week. Dat was een grapje, hij was een weekje weg. Niels Koerts, aandelenanalist van EX, hij is er weer bij. Mijn naam is Adeltje Kamp, ik ben marktcommentator van EX. En zoals gezegd, we gaan een echte special maken. Maar niet nadat we natuurlijk ook nog eerst even langs de brede markt lopen, zoals je van ons gewend bent altijd in deze vrijdagse podcast. Hoe laat is het? Het is ongeveer 1:30. De AX is echt vlak. Het was net rood en het was net groen. Maar we hebben 2 zevens op het bord gezien, Niels.
Dat betekent geluk, toch? Of niet?
Dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, wat bedoel ik met 2 zevens? De AX deed deze week meer dan 770. Ik zat er echt wel een beetje met open mond naar te kijken. Jij ook?
Zeker vanaf mijn vakantieadresje zat ik ook die markten wel te volgen. Wat je gewoon ziet is dat technologie toch de klok slaat. En met name zwaargewichten als ASML, Adyen, ja, die zetten de hoofdindex hoger. Dus dat zijn de aandelen die het hem doen.
Ja, ik kan er nog aan toevoegen dat de AX desondanks niet duurder is geworden. U weet dat ik altijd naar de winsten kijk onder de AX. En we doen nog steeds 18 keer de winst. Dus ondanks dat die AX stijgt, gaan de winstverwachtingen ook omhoog. En daardoor wordt de index niet duurder. Madeline, kijk jij ook iedere dag naar de AX? Beleg je eigenlijk ook?
Nee, ik heb een aantal fondsen, maar ik heb vrij veel insider informatie bij ABN AMRO. Dus dan mag je niet. Ja, dat vind ik nu pas. Maar nee, dus dan mag ik niet zomaar gaan beleggen. Daar zijn vrij strikte regels voor. Dus dus ik kijk ook niet, moet ik eerlijk zeggen, elke dag naar de AIX.
Nee. Oké.
Okay. Ja, dat is toch niet. Ja, goed, ik snap dat op zich ook wel.
Wat snap je?
Nou, kijk, als je zelf geen individuele aandelen hebt, is het toch altijd ook minder leuk om het te volgen.
Dat zeg je tegen mij, trekkers.
dat zeg ik tegen jou. Ja. Maar ja. Zo geldt het voor mij dan. Ja.
Overigens is er wel twee losse aandelen. Dat zijn Shell en ING. En ING heeft vandaag cijfers. Daar kan jij iets over vertellen, Niels.
Ja.
Misschien is het ook wel verstandiger dan dat ik dat doe.
Ja, ik ben onafhankelijk. Ja. Ik heb geen aandelen.
Ik kijk overigens maar naar één ding bij ING, bij de cijfers vandaag. Ik kijk alleen maar naar wat er voor dividend is gereserveerd. Er staat 3,6 miljard heeft ING beschikbaar voor aandeleninkoop en dividend. En na 30 oktober gaan ze beslissen wat ze ermee doen. Ja. Dan loopt die lock-up af die de ECB erop heeft staan. Banken mogen niet zomaar meer raken dividend en aandeleninkoop doen. Ik kijk ook naar jou, Madeline. Bij ABN AMRO is dat natuurlijk ook het geval. Niels, wat las jij nog meer af van die cijfers? Ik zag alleen maar dat de verwachtingen verslagen werden.
Ja.
En de koers staat nu geloof ik ietsje hoog. Ik heb niet
eens gekeken. Ja, het was wat beter dan verwacht. Alleen wat je wel ziet in die cijfers, en dat is natuurlijk het probleem bij de banken, dat die rentebaten omlaag gaan. Dus die marges op die leningen, die rentes, door de dalende rente, door dat lage renteklimaat, weten ze gewoon steeds minder marge te maken. En dat is wel een blijvend probleem voor banken. En natuurlijk, het dividend is leuk. Ja, ik heb zelf niet de aandelen. Ik ben gewoon, over het algemeen over banken gewoon iets minder enthousiast. Je hebt aan de ene kant de baten die omlaag gaan. En aan de andere kant, door nieuwe regelgeving, zie je juist dat de kosten toch wel oplopen. En dat bij elkaar, ben ik niet zo enthousiast over deze sector. Ook als je kijkt voor de lange termijn met fintech. Ik moet het allemaal maar zien.
We hebben ze vorig jaar op de dip gekocht, dus het was meer een
beetje. Ja, dan zit je altijd goed. Ja, dan kan je alles kopen.
Ja, voor 4,95 of zo. Dus dat is eigenlijk wel een beetje noombreder. Ik zal jou niet vragen over de cijfers van ING, want er is ook nog een concurrent ook. Dat is helemaal niet netjes, Madeline. Maar wat mij wel opvalt, ik zie in ING heel veel adverteren met haal de overwaarde uit je huis. Heb jij dat ook gezien?
Ja, weet je, dat zie je natuurlijk zeker.
Is dat weer een hot item? Ook bij jullie banken kloppen er veel klanten aan. Hoe kan ik mijn... ik ben nog van 20 jaar geleden. Ik heb die hele hype meegemaakt toen met weet ik veel hoeveel hypotheeksoorten er toen ook wel niet waren. En haal de overwaarde uit je huis. Ik zou zeggen, kijk op YouTube als je dit niet hebt meegemaakt. Zoek even het reclamefilmpje op van G-Link Adviesbureau uit die jaren. U weet niet wat u ziet, maar in ieder geval zo ging dat toen. Moet je echt even doen. Dat is zeer verheffend. Zo van lang levert gratis geld. Daar moet ik aan denken. Is dat ook zo, Madeline?
Nou ja, ik weet niet precies hoor hoeveel mensen daar nou over aankloppen. Maar ja, we weten natuurlijk hoe de woningmarkt zich op dit moment ontwikkelt. Dat er ja, een deel in ieder geval van de mensen die een huis hebben, als ze hem verkopen, natuurlijk enorme overwaarde hebben. Dat is natuurlijk gewoon zeker. Dus ja, dan vind ik het ook niet zo heel gek dat dan weer opkomt van, goh, wat moet ik met mijn overwaarde gaan doen?
Oké, maar ik noemde net al even heel veel hypotheeksoorten. Dat valt mij wel op. He, toen had je 20 jaar geleden, had je in die boom, waren weet niet hoeveel exotische hypotheeksoorten, beleggingshypotheek, spaarhypotheek, noem er maar een paar. Ik zie ze nu niet. Ik zou kunnen bedenken dat bijvoorbeeld ze met de vrienden- en kennissenhypotheek gaan komen of wat dan ook. Van mensen die dan maar met een stel of zo, een ander stel een huis gaan kopen, omdat ze anders niet aan de bak komen. Wordt er over gesproken binnen de bank over dat soort producten? Of?
Nou ja, er wordt wel gekeken naar, hè, van kunnen we bijvoorbeeld wooncoöperaties, hè, dat je met een hele groep bijvoorbeeld een grote woonboerderij koopt en dat je dan eigenlijk van die coöperatie weer gaat huren. Dat soort dingen, dat zie je wel opkomen. Maar dat is eigenlijk nog allemaal best wel klein. Hè. Het is natuurlijk uiteindelijk nog wel, het meeste is gewoon de traditionele hypotheek die er natuurlijk wordt uitgegeven.
Ja, annuïteiten, lineair, ja. Dat soort dingen. Ja. Gaan we het zo meteen nog wel even verder over hebben. Er was natuurlijk van de week nog een fonds zeer in het nieuws. En dat was Philips. Ja, ja. Die hadden geen cijfers, maar die hadden nare berichten.
Ja, kijk, het haalde natuurlijk de headlines, want ze hadden weer een terugroepactie van ademhalingsapparatuur.
Ja, was dat nou nieuw of niet? Want we zaten er met z'n drieën naar te kijken.
Ik dacht in eerste instantie van niet. Dan blijkt het toch weer net iets andere type ademhalingsapparatuur te zijn, waardoor het toch wel weer een nieuwe is. Alleen, kijk, tuurlijk is dat slecht nieuws. Alleen, dan is het glas half vol of half leeg. Kijk, als je half leeg zegt, ja, weer slecht voor het imago, weer slecht nieuws. Maar anderzijds, die eerste terugroepactie, dat ging om 3 tot 4 miljoen apparaten. Nu gaat het om 23.000. Ja, dat maakt wel uit. En ja, ik vind dat nog wel een verschil. Dus voor traditionele media niet, want ja, slecht nieuws verkoopt nou eenmaal beter. Maar ik vind wel dat je hier dan wat genuanceerder over mag kijken. Dus ik denk ook, het was ook niet zo dat er mensen aan zijn komen te overlijden. Tot nu toe is nog niet van bekend. Dat is ook bij die eerste terugroepactie het geval. Dus ja, het probleem nu zit er met name in, natuurlijk kost het geld met het repareren. En je kan ze ook niet verkopen. Alleen wat natuurlijk het hete hangijzer is wat gaan die rechtszaken, wat gaat daar gebeuren in de VS? En er zijn natuurlijk heel veel mensen, het is een bekende beurswijsheid van, nou, koop nooit een aandeel dat een rechtszaak tegemoet ziet.
Nee, klopt. Alleen is dat ook niet wat een beetje nu aan de hand is met Philips? Dat mensen eruit gaan, de koers ligt echt slecht. Dat ging van de week weer een paar procent onderuit op dit nieuws. Dus niet zo dat mensen eruit willen zo van, ja, dit wordt even niks de komende tijd. En elders, technologie gaat weer omhoog. Ik mis de boot. Ik ga eruit, ik wil andere aandelen.
Ja, kijk, ik vind dat vrij kortzichtig. Ik heb ze zelf, dus dat laat dat duidelijk zijn. Alleen, vergeet niet dat op het moment dat, je kan ook nadenken, je hebt natuurlijk een slecht scenario dat het heel veel geld gaat kosten, die rechtszaken. We kunnen totaal niet inschatten hoeveel dat is. Maar ja, als er nog geen doden zijn gemeld, is er wel een kans dat uiteindelijk meevalt. En op het moment dat het meevalt, dan de lange termijn vooruitzichten voor Philips zijn niet veranderd. Die zijn ongelooflijk gunstig. Ze zijn producent van echt hoogwaardig medische apparatuur. Nou, we worden met z'n allen ouder, dus die markt groeit. Philips zegt ook, ze kunnen de winst echt wel 10% per jaar verhogen. Dus op het moment dat we dit weer vergeten, en dat kan over 2 jaar gebeurd zijn, dan ga je ook weer krijgen die waardering die we vorig jaar op het bord hadden. Dus ik heb er zelf ook een sommetje van gemaakt.
Ja, maar wie gaat er nou 2 jaar wachten op deze beurs, Niels?
Ja, nou ja, maar ik kijk dan wat verder. Ik snap wel dat mensen die dan wat korter willen kijken, maar ik kijk toch liever wat langer. En ik heb een sommetje gemaakt dat als het een beetje normaal afloopt, moet die koers binnen 2 jaar op €55 kunnen staan. Ja, dan zie je dus dat er toch een upside is van bijna 50%. Vind ik aantrekkelijk. Maar goed, ja, dan hangt wel af van die rechtszaken. Maar ja, er is geen analist die daar een inschatting van kan maken. Want we weten gewoon niet hoe dat afloopt. Alleen, ik denk uiteindelijk dat de kans groter is.
En onzekerheid is een lagere koers. Is dat de conclusie?
Nee, je hebt een hoog opwaarts potentieel, maar ook dus een hoger risicoprofiel. Alleen, ja, ik kijk dan toch meer naar de lange termijn vooruitzichten. En die zijn bij Philips wel echt heel goed. Ja.
Stroppen, die komen in de bouw ook nog wel eens tegen.
Ja, nee, zeker. Dat als je het over, we hebben het wel vaak in de bouw ook over faalkosten bijvoorbeeld. Hè, dat fouten die in het hele proces worden gemaakt, dat, dat levert bouwers best wel wat een grote stroppenpot op. Om maar even te zeggen.
Kun je percentages of bedragen noemen of wat dan ook? Heb je enig idee van?
Nou, we hebben een aantal jaar geleden hebben we er onderzoek naar gedaan. En dat loopt wel echt in de miljarden per jaar.
Miljarden?
Ja. Ja.
En dat geldt dan voor de hele sector?
Dat geldt voor de hele sector. En dat is ongeveer een omzet van 100 miljard. Maar goed, dat gezien de marges van bouwbedrijven, als je dat toch kan voorkomen. Dat,
ja, als jullie meeluisteren, BAM en Heijmans, hier zie je misschien nog een leuk bezuinigingspuntje. Dus oké, dat was Philips. We hebben zometeen aan het eind van deze uitzending hebben we nog een heuse tip van Niels. Over een klein hot Nederland.
Ja, die hebben we al eens een keer getipt, maar ik wil er nog wel wat over zeggen. Maar ik
merk het, ja.
Ja, zeker. We houden voor het einde.
Houden voor het einde, maar in ieder geval het E-woord gaat vallen,
ja,
toch?
Het woord emissie.
Dat moet je nou niet verklappen,
ja,
joh. Het woord emissie gaat vallen. In ieder geval, luister deze uitzending even helemaal uit als je die aandelen tip nog willen hebben. Laten we maar gauw overgaan naar het thema van vandaag, de Nederlandse huizenprijzen. Ik kijk naar jou, Marleen. Ik denk dat ik alle krantenkoppen van de afgelopen maanden of op Twitter, social media, overal spat het eraf. De huizenmarkt is veel te duur. Het is een... Nou ja, ik hoef er verder niks over te zeggen. Jij gaf aan het begin van deze uitzending aan, het is geen bubbel. Hoe lees jij de Nederlandse huizenmarkt?
Nou kijk, als wij er naar kijken, dan kan je wel zeggen dat het gewoon oververhit is. Hè? Met prijsstijgingen van, volgens mij de meest recente was 13%. Ja, dat gaat natuurlijk heel erg hard. We zien eigenlijk natuurlijk, we hadden allemaal gedacht, corona brak uit, nu zakt de huizenmarkt in. Maar dat is totaal niet gebeurd. Het is eigenlijk alleen maar harder gegaan.
Dacht op de aandelenbeurs ook. Ja. Het herstel was bliksemsnel.
Ja, en dat was echt bij de huizenmarkt natuurlijk net zo. En je ziet eigenlijk nu wel dat het, ja, het begint echt wat te verhitten. De prijzen stijgen gigantisch, het aanbod dat slinkt enorm. Dus er staat maar heel weinig te koop. En het is niet echt een gezonde situatie meer.
En wat bedoel jij dan met gezond?
Nou ja, dat je als, je ziet ook wel...
starters komen niet aan de bak. Dat is een standaard krantenkop. Dat is een standaard kritiek op...
Ja. En weet je, ook misschien niet alleen starters. Er begint nu wel een beetje ook een tweedeling op die woningmarkt te ontstaan. Hè? Mensen die een huis hebben en die het nu verkopen met een enorme overwaarde. En mensen die er gewoon niet meer tussen komen. En ja, bijvoorbeeld op het vrije huursegment zijn aangewezen wat hartstikke duur is. Waar ook natuurlijk wel weer problemen spelen. Dus je ziet wel echt dat de toegang tot de woningmarkt, die begint wel heel moeilijk te worden.
Is dat ook de benchmark om een woningmarkt te beoordelen? Ook voor jullie, de betaalbaarheid? Of gaan jullie vergelijken met het buitenland? Ik bedoel, ik hoor hier op de beurs van Engelse handelaren die hierheen komen uit Londen, dat die handen wrijvend op Funda zitten te kijken. Want vergelijken met Londen kost het hier bijna niks.
Nee,
dan
klopt.
Verdienen die lui natuurlijk ook wel wat, wel lekker wat. Dus die zitten in een ander segment. Maar je begrijpt het denk ik wel. Ik bedoel, als we vergelijken met Tokio of Hongkong of wat dan ook, dan is daar de Amsterdamse huizenmarkt nog een lachertje.
Ja, zeker.
Moeten we
dat
daar naar
zeker...
kijken? Of is dat...
Ja, kijk, je kan er naar kijken, maar uiteindelijk denk ik dat het gewoon gaat natuurlijk om... kunnen mensen die een huis willen kopen in Nederland nog een huis kopen? En dat wordt gewoon steeds lastiger. En dat zie je ook, wat we natuurlijk altijd gewoon continu zien. De starters die komen er heel moeilijk nog maar tussen. Tenzij je misschien een jubelton van je ouders krijgt. Weet je, dat helpt natuurlijk enorm. Maar als je dat niet hebt, dan kom je er bijna niet meer tussen.
Moet je ook niet je eisen naar beneden toestellen?
Kijk,
ik zal je een voorbeeld geven. Dat heb ik voorbeeld. Het is uit mijn eigen omgeving. Speelt een beetje de laatste maanden. Ik heb er ook over geschreven in columns en op Twitter, et cetera. Een kennis van mij die woont en werkt hier in Amsterdam, heeft een klein kind en die koopt in de buurt, zeg maar, waar ze nu ze is gescheiden. Koopt ze zeg maar in haar buurt, koopt ze voor 30 vierkante meter. Ze krijgt volgende week de sleutel voor 3 ton, dus 10.000 per vierkante meter, heeft ze een huis gekocht. En dat heeft iedereen in haar omgeving raadde dat af. Ik had een paar rekensommetjes voor haar gemaakt. En toen heeft ze het gekocht. Ik denk dat jij wel ongeveer weet wat voor rekensommetjes ik heb gemaakt. Maar is zij gek of niet?
Nee, kijk, weet je... Als je
zij redeneerde gewoon van, ik kan gewoon niet meer kopen dan 30 vierkante meter voor dit bedrag. Nu, nee, punt uit.
Nee, daarom. En als je dan op de plek in Amsterdam wil blijven wonen, dan betaal je dat soort prijzen. En als je dan accepteert, dan heb ik minder of meer vierkante meters... Ja, weet je, dan is dat je eigen keuze. En gezien de lage rente zijn de maandlossen natuurlijk relatief laag. Dus is het in dat opzicht helemaal niet zo heel gek. Kijk, als je dat gaat terugrekenen naar 10.000 per vierkante meter, is natuurlijk hartstikke veel.
Ja, de rillingen lopen over mijn rug.
Ja, ja, daarom. Maar goed, het is ook wel weer aan de andere kant een liquide markt. Omdat ja, 3 ton, kan nog redelijk veel mensen kunnen dat betalen. Kijk, als je naar miljoenenpanden, ja, dan valt er een heel deel van de bevolking af wat dat gewoon niet meer kan betalen.
Maar is dat ook die lage rente, is dat ook een van de redenen waarom jij zegt van dat het geen bubbel is, die huizenmarkt?
Nou, weet je, ik vind het altijd lastig met bubbels. Volgens mij kan je dat pas zien achteraf.
Helemaal mee eens. Maar
dus daarom heb ik ook nee gezegd. Omdat ja, we zien nu niet dat opeens we verwachten ook gewoon dat de huisprijs gewoon nog door blijven stijgen.
Je bedoelt, het is pas een bubbel als er een kracht achteraan komt.
Ja, eigenlijk ja. Wel. Volgens mij is dat wel een beetje wat we uit het verleden ook hebben gezien. Dat je dat eigenlijk pas achteraf kan zien. Dus dan vind ik het ook vooraf een beetje gevaarlijk om dan te zeggen, dit is een bubbel. Want ja, dat weten we helemaal niet. Dat is natuurlijk een beetje de vraag.
Nou, je hebt het zelf al genuanceerd met oververhit. Dat is een bekende term uit de economie. Dus, dus dat is duidelijk.
Maar je zei ook dat die huizenprijzen verder door gaan stijgen.
Ja.
Op basis van welke indicatoren bepaal je dat? Je maakt een schatting, op basis van... Denk je dat?
Ja, kijk, weet je, we kijken natuurlijk allereerst naar hoe gaat het met de economie. Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar gezien dat er enorm gestimuleerd is door de overheid. Hè, massaal natuurlijk al die miljarden de economie ingepompt. Wat natuurlijk eigenlijk voor heeft gezorgd dat de krimp eigenlijk nog beperkt is gebleven. Nou, als we dan naar de komende jaren kijken, dan verwachten we gewoon echt wel weer flinke economische groei. Dat is gunstig voor de woningmarkt. We verwachten eigenlijk bijvoorbeeld dat de werkloosheid gaat wel iets stijgen, maar niet zo heel veel. Nou, dat is ook weer gunstig. Rentes zijn voorlopig nog laag. Het aanbod nieuwe woningen bijvoorbeeld is laag. Dus ja, dan heb je ook minder voorraad wat erbij komt. Dus dat zijn allemaal elementen die er eigenlijk, als je dat optelt, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat we verwachten dat die huisprijs gewoon blijft stijgen.
Mensen komen ook weer terug naar de stad, las ik van de week op Bloomberg.
Ja,
dat heb je ook gezien of niet?
Nou ja, dat is wel een eeuwige discussie volgens mij inmiddels ook wel van, gaan mensen nou de stad uit? Gaan die gezinnen nou allemaal de stad uit? Of gaan we weer terug? Ja, dat zijn een beetje ook van die golven die volgens mij ook als je gewoon naar het verleden
kijkt. Vorig jaar was er natuurlijk die uittocht, die corona-uittocht.
Weet je, volgens mij moet je dat ook wel nuanceren. Want we zien eigenlijk al jaren dat er wat mensen wat verhuizen naar, en dan niet meteen naar het platteland, maar naar de randsteden. Dus om de grote steden heen, omdat die grote steden ook zo duur zijn geworden. En als je dan meer vierkante meters wil, dan ben je al snel aangewezen op de randen van de stad, om het maar even zo te noemen. Dat zien we eigenlijk al jaren. Dus we zien, misschien is het een klein beetje een extra versnelling als gevolg van corona. Maar het is echt niet, wat je ook in de cijfers ziet, dat we opeens massaal naar de Achterhoek vanuit Amsterdam gaan verhuizen, bijvoorbeeld. Want dat soort verhalen zie je dus wel eens in de media.
Pas van maar op, onze geluidsman woont daar. Dus,
Hartstikke mooi, toch? Nee, dus dat moet je volgens mij wel nuanceren. We hebben natuurlijk in afgelopen jaar bijvoorbeeld in Amsterdam zag je dat de bevolking afnam. Maar dat was met name gewoon door immigratie, gewoon de expats die wegbleven. Ja, dan zie je dat het even dipt.
Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Volgens Bloomberg komen die weer terug. En Bloomberg had het wel over Amerika. Ja. En Manhattan is natuurlijk een bekend voorbeeld.
Ja, ja.
Maar het zijn meestal trends die ook wel overwaaien naar Europa. Nee, vandaar dat ik het noem.
Ja, en zeker, dat is ook wel de verwachting dat dat ook wel weer gaat toenemen. Maar dat is dan natuurlijk met name de immigratie. En dat zijn natuurlijk veel expats die dan weer terugkomen. Maar goed, dat geeft dus... Dat zal ook in die steden misschien wel weer... Nou, huren die vaak. Hè? Dus dat is ook wel vaak... dat is wel weer net een ander segment dan echt de huizenprijzen. Ja,
want de huren in het hogere segment... die waren ook wel afgekomen de afgelopen jaar.
Ja, en dan...
Hier in Amsterdam dan?
Daarom. Dat zag je wel. Het was wel een beetje een verschil tussen... of het gemeubileerde appartementen of woningen zijn... of echt de kale huur.
Oh, daar kijk je ook nog naar.
Ja, dat onderscheid kan je wel maken. En je ziet met name dat die gemeubileerde huizen... die zakten echt in huur. En dat zijn natuurlijk wel met name de Airbnb-appartementen... de appartementen die aan expats worden verhuurd. En die kale huur, die zag je gewoon nog wel heel licht stijgen. Niet zoals die huizenprijzen. Dan zie je een huurstijging van 1-2%. Dat is wel een stuk minder natuurlijk dan de koopprijzen, de stijging daarvan. Dus daar zit nog wel een verschil. Maar je ziet dus wel duidelijk het verschil dat gewoon er veel minder toeristen zijn, dat de expats wegblijven. Dat was op de huurmarkt echt wel te zien.
Ja, nou zeg je zelf wel, de scenario's die jij nu schetst, de indicatoren. Ik ben nu millennial of starter en ik luister naar deze podcast. En dan zit ik te denken nu van, ik kan het de komende jaren ook wel schudden. Heb jij raad en wijsheid en misschien wel de heilige graal voor die mensen die mij luisteren? Wat moet je nou nog?
Nou ja, de heilige graal is heel erg lastig natuurlijk. Want ja, als je de oplossing zou weten, dan dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Kijk, weet je, ik denk uiteindelijk... Weet je, kijk misschien ten eerste ook wat breder op de markt. Hè. Ja, het is ook misschien niet zo heel gek dat niet iedereen in het mooie oude centrum van een grote stad een woning kan kopen. Weet je, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus kijk ook eens wat verder.
Het is natuurlijk ook geen mensenrecht. Dat als je met je HBO-diploma van school komt, dat je dan recht hebt op een appartement van 100 vierkante meter in het centrum van Amsterdam.
Ja, aan de gracht. Nee, ja. Weet je, dat sowieso. Dus ik denk, weet je, in dat opzicht gewoon kijk ook gewoon naar je eisen. He, dat weet je als nou ja, dat doet iedereen eigenlijk natuurlijk, hè. Je kan natuurlijk niet altijd je droomhuis kopen. Kijk, en daarnaast wat ik echt wel denk wat er moet gaan gebeuren is dat de vrije sector, de vrije huursector, die moet in Nederland gewoon veel groter worden. Weet je, het is helemaal niet zo heel gek om eerst een paar jaar te huren voordat je een woning koopt. He, dat gebeurt natuurlijk, dat gebeurt heel veel, dat gebeurt in veel landen. Ja, alleen die sector is in Nederland gewoon hartstikke klein. Dat is nou misschien 10-15% ligt een beetje aan de statistiek van de woningvoorraad. Dat is gewoon heel erg weinig. En je ziet dat er steeds meer mensen eigenlijk in die vrije sector terechtkomen, waardoor die huren zo hoog zijn. Als je die sector nou ook eens wat gaat uitbreiden, dan kan je daar, weet je, tegen een nou ja, aardige, gewoon normale huur, kan je daar huren, kan je ook wat vermogen op gaan bouwen en dan kan je op een gegeven moment gaan kopen. Alleen je ziet gewoon dat het zo verstoord is, dat dus eigenlijk, ja, weet je, ik snap ook als jij 1500 tot 2000 euro per maand moet betalen aan je huur, dat je ook niet heel veel geld overblijft om ook nog te gaan sparen voor een huis.
Dus jij zegt in feite, er moeten gewoon veel meer, niet zozeer heel veel extra koopwoningen bijkomen, maar vooral veel meer huurwoningen.
Ja,
want we beginnen nu al een beetje van, we hadden net een beetje over de meer wat hardere feiten, zeg maar, dergelijke, maar je begint nu al even wat er zou moeten veranderen. Stel dat jij nou minister van Volkshuisvesting was en je kon per decreet regeren. Dus je mag van tevoren alles al zwart lakken, zeg maar, en overal over liegen. Om het in de hedendaagse termen te houden. Wat zou jij doen aan de huizenmarkt?
Nou ja, kijk, ten eerste zou ik wel ervoor zorgen dat ik een flink budget krijg als minister. Want er wordt natuurlijk heel veel gesproken over het ministerie van Vrom dat terug moet komen. Maar ja, weet je of er dan ook nog geld tegenover gaat staan? Dat is punt twee.
Ministerie van Vrom, dat was Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, toch?
Ja, ja.
Hele oude naam, ik weet hem nog.
hele oude naam, dat is inderdaad, weet je, dat wordt nu, want we hadden het eerst altijd over de minister van Wonen, maar eigenlijk wordt gezegd, ja, dat moet je breder trekken, je moet naar ruimtelijke ontwikkeling kijken. Dus dat over ruimtelijke ordening kijken. Ja, dat denk ik wel, want ja, je kan wel alleen maar echt puur kijken naar die woningen. Maar ja, er is nog meer wat in omgeving moet, bedrijfsterreinen, kantoren, landbouw, weet je, we hebben het allemaal in Nederland. Ja, dat moet natuurlijk wel allemaal bij elkaar ingepast worden. Je kan niet moeilijk zeggen, nou, we gaan alleen maar wonen. Dat kan eigenlijk ook niet. Er zijn natuurlijk meer sectoren in de Nederlandse economie. Maar nou, dat is denk ik een hele belangrijke. En kijk, wat ik zou doen in ieder geval is wel echt de regie van de woningbouw naar me toe trekken. Want je ziet nu dat het heel erg door bij de gemeentes is neergelegd en dat het heel versnipperd is. Want je moet veel meer centraal kijken van waar wil je nou gaan bouwen en wat wil je gaan bouwen. Want dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Want, dus niet alleen maar de rijtjeshuizen of de gezinswoningen, maar kijk ook naar appartementen voor bijvoorbeeld ouderen die nu nog in hele grote woningen wonen. Dat die weer kunnen gaan doorstromen.
Ja, de vergrijzing. Zeg maar.
Ja, de vergrijzing. Ja, ja. Weet je dat als je die ouderen uit die grote woningen krijgt naar nou ja, appartementen of nou ja, woningen voor die voorheen geschikt zijn, dan komt er opeens ook weer een heel stuk voorraad vrij. En bijvoorbeeld kijk ook creatiever naar bouwen. Weet je, dus je hoeft niet alleen maar in het weiland te gaan bouwen, want dat wordt natuurlijk vaak echt gezegd. Nou, dan zijn we lekker snel. Maar
het water bijvoorbeeld.
Nou ja, water of er is ook wel een heel interessant onderzoek pas, of eigenlijk vorig jaar is al gedaan door een architectenbureau. En die hebben ook gezegd van ja, je kan als je gewoon eigenlijk de jaren 40 tot jaren 70 wijken, als je daar efficiënter naar gaat kijken naar de woningen.
De naoorlogse wijk, ja, uit ja, de grond gestampt
ja,
vaak.
Ja, 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 ja die vaak ook niet zo heel duurzaam zijn, dan kan je zo 600.000 woningen in de komende 10 jaar bouwen. Als je daar wat, weet je, met optoppen, bijvoorbeeld één verdieping erbovenop. Weet je, huizen splitsen, weet je, dus je kan best wel creatief er ook
ja,
naar
huizen
kijken.
Huizen splitsen, tiny homes, zo heet het tegenwoordig, hartstikke hip in happening, et cetera.
Ja, maar ja, al heb je een rijtjeshuis van, nou ja, zeg 150 vierkante meter, als je dat splitst, nou ja, 75 vierkante meter, dat zijn helemaal geen slechte woningen. Dus je kan daar best wel creatief ook naar kijken en kan je meteen de boel ook verduurzamen. Dus volgens mij moet je dat ook juist ook naar dat soort oplossingen kijken. Want dan, en wat je dan ook vaak krijgt, is dat mensen dan gewoon wel in hun buurt kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld hè, die ouderen die dan natuurlijk al heel lang in zo'n buurt wonen. Weet je, als die naar een geschikte woning in de buurt kunnen verhuizen, dan gaan ze ook wel. Maar ja, die gaan niet ergens weggestopt in een klein mini-appartementje wonen.
Maar als je dat wil, dan moet je dat dus weghalen bij de gemeentes. En dan landelijke overheid moet dat dan regelen.
Ja, nou je ziet wel de afgelopen jaren dat het is natuurlijk... Hè, vroeger lag dat eigenlijk ook bij de Rijksoverheid. En toen hebben we natuurlijk al die Phoenixwijk zijn toen ook gebouwd. Nou, dat is toen eigenlijk allemaal naar de gemeente gegaan. En je ziet eigenlijk dat ook sindsdien... Ja, weet je, het is gewoon lastiger. Je ziet dat gewoon, er wordt minder gebouwd. Weet je, er is vaak gedoe van, ja, weet je, moeten wij nou gaan bouwen of gaat de gemeente naast ons dat doen? Dus je ziet, volgens mij, daar moet gewoon wat meer regie op komen van, ja, waar gaan we naar bouwen? Waar is er behoefte aan woningen? Want ja, het heeft dan ook niet vaak bijvoorbeeld geen effect om in Noordoost-Groningen naar enorme nieuwe wijken te gaan bouwen. Dat moet je natuurlijk vooral in de Randstad gaan doen. Dus inderdaad gewoon veel meer regie op die woningbouw. En inderdaad dan ook ervoor zorgen dat we niet alleen maar koopwoningen gaan bouwen, maar ook die huurwoningen.
Ja, want dat is iets wat je niet vaak hoort. Hè? Je hoort eigenlijk alleen maar van er moeten koopwoningen worden gebouwd en juist huren. Eigenlijk willen, want dat is natuurlijk ook regelgeving, dat juist een tweede woning kopen wat je dan verhuurt, dat is juist minder aantrekkelijk gemaakt. Wat vind je daarvan?
Nou ja, kijk, wat je ziet eigenlijk is er eerst na de financiële crisis, dat was nou 2013, 2014... Toen ging toenmalig minister Blok echt de boer op van allemaal internationale verhuurders, kom alsjeblieft naar Nederland, want hè, dan ga investeren in die woningmarkt. En ja, nou, dat hebben ze dus gedaan. En eigenlijk zie je nu dat echt die politiek helemaal gedraaid is. En nu zeg je eigenlijk, de verhuurders die zijn de oorzaak ervan dat de huisprijzen zo hoog zijn, want ze kopen
ja,
die woningen
krijgen
op.
De schuld.
Hè? Ja, de beleggers krijgen zeker de schuld. De
is
huren
dat,
zijn zo
is
hoog.
Dat terecht, drijven die de prijs op? Wat nou, zegt jouw data?
Kijk, weet je, het is, ik denk dat je heel erg onderscheid moet maken tussen meer de institutionele beleggers die ook veel in nieuwbouw zitten en dus er gewoon voor zorgen dat de woningvoorraad groter wordt en de particuliere beleggers die inderdaad in bepaalde wijken ook zeker gewoon veel opkopen. En ja, waar eigenlijk de gewone huizenkoper, de particulier het gewoon tegen aflegt. Weet je, daar zit wel een verschil in. Alleen, ik denk uiteindelijk ook wel, het is, weet je, op zich is zo'n particuliere belegger helemaal niet slecht als jij gewoon een beetje een redelijke huur vraagt. Weet je, er zijn natuurlijk echt excessen met verhuurders helemaal niks investeren in de woning. De torenhoge huren vraagt, de huisjesmelkers. Ja. En ja, weet je, dan daar kan je wel van afvragen of je die nou echt iets toevoegen aan zo'n woningmarkt. Maar ik denk dat je niet te makkelijk de beleggers nu maar moet wegcijferen eigenlijk. Want ja, die zorgen er wel voor dat er een vrije huursector is.
En ook dat woningen worden ontwikkeld natuurlijk.
Ja, en dat ze ook zeker worden ontwikkeld. Want als dat allemaal niet meer gebeurt, ja, dan wie gaat dat dan doen? Weet je, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat ga je als particulier niet doen. De woningcorporaties die krijgen wel wat meer mogelijkheden, maar die gaan dat ook niet zomaar allemaal oppakken. Dus ja, weet je, je hebt ze uiteindelijk gewoon nodig om ook een beetje een diverse woningmarkt te houden.
Ja, als je nou een opzomming zou willen maken, zeg maar, van het belangrijkste probleem naar het minst grote. Wat is dan het allergrootste probleem op de woningmarkt? Is dat gewoon dat er te weinig gebouwd wordt? Zijn dat de regels? Zijn het inderdaad de speculanten?
Lage rente
of de ECB die zeg maar alles maar drukt. Zou jij een volgorde kunnen bepalen?
Ja, het is lastig hè, want je moet echt we hebben een zo grote huur of woningprijsstijging en dat deel komt van de lage rente. Dat deel zit omdat er te weinig gebouwd wordt. Dat is heel lastig. Het is eigenlijk een soort combinatie van allemaal. Dus het is heel moeilijk om dan te zeggen, nou ja, dat is echt het allergrootste probleem. Kijk, ik denk niet, want de laatste tijd is natuurlijk heel erg gezegd van, ja, weet je, we moeten meer bouwen. Zeker, dat moeten we doen. Maar dat is niet het enige probleem. Weet je, het is gewoon
gaf net al wat dingen aan. Ja,
het is gewoon echt, ik denk echt gewoon een optelsom van al die punten die je eigenlijk net zegt. Wat er gewoon nu ervoor zorgt dat de woningmarkt is zoals die is.
Perfect storm.
Ja, misschien wel een beetje. Dan hoop ik alleen op een positiever einde, denk ik.
Ja, uiteindelijk komt alles wel weer op zijn pootjes terecht, toch? Tenminste, ik denk zelf altijd, bij starters en millennials denk ik ook wel eens een beetje, ja, je hebt ook wel een beetje de luxe dat je naar een huis kan kijken. Dat je blijkbaar een goede baan hebt, dat je zelfverzekerd bent over je financiële toekomst. Ik bedoel, toen ik in de jaren 90 was geschokken, was er überhaupt geen werk. En was een huis kopen wat het laatste waar je aan dacht. Dus misschien kan je het ook nog een beetje zo nuanceren.
Nou ja, en als je ook natuurlijk kijkt naar sommige landen om ons heen, dan moet je ook vaak gewoon 20% eigen geld, of in ieder geval 10% eigen geld meenemen voordat je een woning koopt.
Ja, maar dan kom je toch weer bij die regels terecht. Ja. Ik verbaas me er zelf enorm over dat je in Nederland, kan je eigenlijk net zo duur huren als je wil. Daar komt het wel op neer. Dat mensen die, ik noem maar wat, 1500, 2000 euro huur per maand kunnen en willen betalen, dat als ze een hypotheek gaan aanvragen, dat ze veel lager gaan uitkomen. Is dat niet heel raar?
Ja, dat is natuurlijk wat natuurlijk best gek is inderdaad. Van als mensen zeggen, ja, ik betaal nu in huur, betaal ik 1500 euro voor dit huis. En als ik het zou kopen, dan zou ik 800 euro bij wijze van spreken aan maandlasten kwijt zijn. Heeft natuurlijk ook deels te maken met de hele lage rente. Alleen het punt is, je moet wel kunnen kopen. En dat, weet je, dat is natuurlijk de afgelopen jaren is dat gewoon steeds strenger geworden. Dus het is echt de normen zijn steeds strenger geworden. Dus komen er veel minder mensen in aanmerking voor een hypotheek. Dat is natuurlijk ook gedaan op basis van de financiële crisis.
Die we nu allemaal weer vergeten zijn.
Ja, daarom zijn we nu allemaal weer vergeten. Het is ook alweer, het is al 10 jaar geleden.
Ja,
maar
15 jaar geleden. Ja. Maar inderdaad, toen banken, de huizenmarkt, ik noemde het al in het begin van deze uitzending, al die feesthypotheken die er toen waren, dat hebben we duur betaald.
Ja, nou ja, kijk, dat is allemaal afgeschaft. En op zich, kijk, ja, weet je, daar is natuurlijk zeker wat voor te zeggen, hè, dat je daar misschien wat strenger mee bent. Alleen, dan moet er ook een alternatief zijn. En dat is er gewoon in Nederland heel beperkt. En dat is die vrije huursector waar ik het over had. Je hebt natuurlijk ook nog de sociale huursector, maar ook daar wordt er veel strenger gekeken naar je inkomen. Dus je komt er steeds minder snel voor in aanmerking. Oftewel, je verdient eigenlijk snel alweer te veel.
Ja, en het loopt snel op natuurlijk, de huur. Hè? Ook met de jaarlijkse verhoging, et cetera. Dat is natuurlijk ook het sommetje wat ik voor die dame heb gemaakt. Als je mensen laat zien, je betaalt nu zoveel huur en je betaalt over 30 jaar zoveel huur, dan wil iedereen ineens een huis kopen. Dat is een heel overtuigend sommetje altijd.
Ja,
kan je gewoon uitrekenen met samengestelde interest toeltjes. Kan je huur over 30 jaar uitrekenen.
Ja, nee, daarom. En dat maakt natuurlijk ook dat mensen denken, ja, dan ga ik wel een woning kopen, want dat scheelt me zo in mijn maandlasten. Ja, dat is ook niet zo heel gek natuurlijk.
Ja, ik wil nog even terugkomen op die maatregelen die je kan nemen natuurlijk om een beetje die huizenmarkt tot rust te laten komen. We hebben het niet echt gehad over fiscale maatregelen. Wat denk je van echt een versnelde afbouw bijvoorbeeld van de hypotheekrenteaftrek? Is dat een optie?
Ja, weet je, kijk, daar wordt natuurlijk in het algemeen ook van gezegd, hè, dat natuurlijk de huizenprijzen wat kan drukken.
Ja, net als die overdrachtsbelasting voor jongeren, voor starters, die nu net in het nieuws was. De Telegraaf had gisteren bericht van dat ambtenaren hadden de regering afgeraden. Per 1 januari is dat ingevoerd, geloof ik. Hè, dat de starters daar wat korting op hebben. Zo van, ja, dat komt meteen bij de huizenprijzen op. De regering heeft het toch gedaan. En we weten hoe het afgelopen is. Het heeft de prijzen weer verder opgedreven. Ik redeneer zelf ook altijd zo. Ik ben Amsterdamse huiseigenaar. Van hoe meer regels, hoe hogere prijzen. Klopt die sigarendooswijsheid? Hoe meer regels, hoe hoger de prijzen.
Het ligt er een beetje aan natuurlijk hoe de regels zijn ingevuld. Maar inderdaad, bijvoorbeeld wat je natuurlijk met die overdrachtsbelasting ziet. En dat is natuurlijk, die is van 2% naar 0% voor de starters gegaan. En van 2 naar 8% voor eigenlijk de particuliere beleggers. En daar zie je natuurlijk heel duidelijk de effecten. En inderdaad, iedereen heeft dat al gezegd. Er zijn onderzoeken geweest in opdracht van het ministerie. Die hebben allemaal gezegd, het gaat de huizenprijzen omhoog duwen. Ja, dat heeft het ook gedaan. Dus dat,
ja, maar omdat ik had het natuurlijk over de hypotheekrenteaftrek. Yeah. Waarom kan de hypotheekrenteaftrek niet gewoon in 5 jaar volledig zijn afgebouwd? Dan heb je toch de gewenste druk op die woningprijzen?
Ja, dan heb je de gewenste druk. Maar goed, dat is natuurlijk politiek. Ja. En dat ligt ook heel gevoelig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen met een hypotheek. En als jouw hypotheekrente er dan in 5 jaar afgaat, ja, dat gaat je best wel wat geld schelen. En het ligt natuurlijk aan hoeveel hypotheekrente je betaalt. Maar
voor mensen die nu nog een hypotheek gaan sluiten, is dat niet zo heel veel.
Nee, daarom. Maar
dit
goed,
is wel het moment om het te doen.
Dat denk ik ook.
Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die natuurlijk een hypotheek van 10 jaar geleden hebben. Met nog hoge rentes bijvoorbeeld. Hè,
daar moeten we het ook nog even over hebben. Want moeten die gaan oversluiten of niet?
Ja, maar goed, weet je, dus als je net, weet je, ja, hypotheek, dat wordt natuurlijk, voor algemeen wordt het verondersteld als je net hypotheekrente eraf gaat doen, of op welke manier dan ook, dat dat de huizenprijzen kan gaan drukken. Alleen ja, dan wordt het een politiek besluit. En dat zie je, nou, dat zie je ook weer met de starters, of eigenlijk de overdrachtsbelasting. Daar wordt ook niet altijd gedaan wat misschien theoretisch of wetenschappelijk onderbouwd is. Omdat je dan, ja, dan komt de politiek ook om de hoek kijken.
Oké. Okay. Hey, dan gaan we zo even, gaan we nog even over de overwaarde hebben op de huizen, hoe we die wel of niet moeten ontsluiten. Niels, nog even snel de aandelen BAM en Heijmans, dat hadden we beloofd, die zouden we ook nog even doen. Welke moeten we hebben van de twee? Ze komen op 20 augustus, BAM dacht ik op 19 augustus, Heijmans op 20 augustus met cijfers. Ik heb gisteren gekeken, de koersen bewegen, vooral van Heijmans beweegt zijwaarts, BAM komt per saldo ook niet zoveel meer vooruit. Het is net alsof markt en analisten en iedereen weer op nieuwe fantasie zit te wachten. Heb jij nog even gekeken?
Ja, kijk, mijn voorkeur gaat altijd nog uit naar Heijmans. Ook omdat
ja, bij mij ook, ja.
Omdat Heijmans toch een wat stabielere partij is met minder rampprojecten. En zeker met BAM heb je natuurlijk nog die afsluitdijk die boven de markt hangt. Lagere marges, zwakkere balans. Dus ik sowieso met bouwers ben ik niet echt een liefhebber van. Ook omdat als het goed gaat met de economie, dan gaan vaak dan heb je vaak ook dat die personeelskosten, hè, dat is moeilijker personeel vinden, gaan die kosten weer omhoog. En anderzijds, als het slecht gaat, dan moeten ze projecten aannemen onder de kostprijs. Dus ja, dat is niet het ideale verdienmodel. En zeker, ja, ik ben er gewoon nooit echt liefhebber van geweest van bouwers. Ook gewoon vanwege het hoge risicoprofiel. Ja.
Nee, ik heb dat ook. Persoonlijk, als u mij het mes op de keel zou zetten, zou ik ook voor Heijmans kiezen. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, BAM is natuurlijk flink aan het reorganiseren. Als ze daar eenmaal de boel natuurlijk goed op orde hebben, zit daar natuurlijk wel het meeste koerspotentieel.
Ja, ja.
Aan de andere kant, maar BAM is op papier wel weer twee keer duurder dan Heijmans. Dus.
Ja, ja, nu heeft Jan dat natuurlijk die winstgevendheid nu heel slecht is. Dat moet uiteindelijk wel verbeteren. Maar ja, dat denken we de hele tijd bij BAM. En op een gegeven moment ben ik er dan ook wel een beetje klaar mee.
Ja, jij hebt inzage gehad in de cijfers van de bouwers weten we intussen.
Nou ja, kun je nog iets verklappen hierover? Niet recent, kan ik je vertellen. Nee, ik kan je echt over de individuele bouwers heel weinig vertellen.
Dat zullen we ook maar niet doen. Dan vallen we denk ik in de disclaimers.
Daarom. Maar goed, in het algemeen kan je natuurlijk wel van bouwbedrijven zeggen dat de marges heel laag zijn. En inderdaad, wat je ook zegt, de risico's heel groot. En zeker in die infraprojecten, wat je het ook over hebt.
Ja, afsluitdijk, dat hebben ze heel scherp aanbesteed van BAM. Zelfs zozeer, dat weet ik nog, dat de CEO van Volker Wessers, die was daar helemaal verbijsterd over. Nou, normaal gesproken hebben ze het daar helemaal niet over. Dus dat is wel een teken aan de wand. We zullen het wel zien met die cijfers. Gaan we toch wel even terug. Wat mij betreft een beetje zo ongeveer het laatste onderwerp over de huizenmarkt. Mensen die wel geluk hebben, die niet hoeven te starten. En die gewoon gezien hebben hoe hun huizen de afgelopen jaren tonnen, misschien wel miljoenen meer waard zijn geworden. Moeten die mensen die waarde eruit halen? Of gaat het dan weer net zoals, ik noemde het al aan het begin, gaat het dan een G-Link drama worden?
Nou ja, weet je, dat ligt natuurlijk een beetje aan wat je wil. He, dat, kijk, want uiteindelijk, he, de winst is natuurlijk nu, die heb je op papier. Maar ja, wat wil je daarna gaan doen? Wil je een andere woning terug gaan kopen? Ja, wil je dat op dezelfde plek doen? Ja, dan weet je, dan kan je wel een andere woning gaan kopen.
Dus het wordt vestzak-broekzak. Ja.
Daarom wordt het vestzak-broekzak. Kijk, als je zegt, nou ja, ik woon nu in de stad en ik wil toch wel graag naar buiten. Ja, dan is het natuurlijk mooi meegenomen dat je dan die overwaarde kan verzilveren. Maar ja, weet je, dat is dus een beetje het punt. Ja, weet je, overwaarde in theorie is heel leuk, maar wat is je vervolgstap? Ik denk dat een hele belangrijke is.
Dus niet zomaar blind gewoon je huis als pinautomaat gebruiken?
Nee, ik zou het zelf zeker niet doen. En altijd eerst nadenken over wat zou je vervolgstap zijn en wat gaat dat dan kosten?
Het is wel heel apart. In Nederland is het zo dat als die woningmarkt stijgt of die huizenprijzen stijgen, dan voelen we ons rijker en gaan we ook meer geld uitgeven. Ja. Dat is heel apart. Dat als de woningmarkt stijgt, dan gaan mensen ook gewoon meer uitgeven. Terwijl je in feite niet heel veel hebt eraan, omdat als jij wil verhuizen, betaal je ook weer meer geld voor een nieuwe woning.
Ja, maar dat is gewoon gevoel. Dat hebben we ook op de aandelenmarkt. Ik voel mij heerlijk bij een stijgende markt. Terwijl ik beter een dalende markt kan hebben, omdat ik aan de koopkant zit. Ik koop iedere maand bij. En dus eigenlijk zou voor mij de beurzen mag de AX wel naar 350 halveren die hap.
Met name voor beginnende beleggers is het echt, is een stijgende markt eigenlijk, is een dalende markt eigenlijk het ideale scenario. Omdat je gewoon steeds lager kan bijkopen. En dat is met name voor je lange termijn rendement is dat heel gunstig. Maar goed, het is heel grappig. Iedereen die net begint, die wil altijd dat meteen de koers omhoog gaat. Maar in je eigen belang is eigenlijk
binnen,
het beste.
Binnen een uur, anders is dat vies ook niet goed.
Nee, daarom.
Dat is vreselijk.
Nee,
weer,
daar komen we wel eens achter. Ja. Dan, als we een aandeel tippen en het is binnen dag 1 niet omhoog gegaan, dat we wel eens een mailtje krijgen.
Ja, ja. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik maak vind ik dan weer zo'n overdreven term. Maar toen ik naar de beurs kwam 20 jaar geleden, ging het maar 3 jaar omlaag. Ik denk dat ik daar voor altijd mijn risicoaversie aan over heb gehouden, want het bleef maar dalen. Nou, als je ergens moedeloos van wordt, is dat als aandelenkoersen jaren dalen. Is er nu niet een beetje overdreven veel zelfvertrouwen? Mensen kennen gewoon geen echt dalende beurs meer. En als die daalt, is het binnen een paar weken over.
Ja, goed, dat zal... Ja.
Nou, is dat ook een risico waar huizenkopers van nu kopen? He, van als de rente omhoog gaat en dan komt een kracht, ben je geld kwijt. En,
nou ja, kijk, het voordeel is wel vaak natuurlijk met rente is dat je hem voor langere tijd vastlegt. Dus maar je ziet volgens mij nu dat, en dat wordt ook steeds langer, hè, omdat die rente nu zo laag is, dat mensen hem zo...
Ja, zijn er nog mensen die korter dan 20 jaar afsluiten?
Nou, volgens mij inderdaad, ja, er zullen er vast zijn, maar inderdaad, dat
dan
loopt
wel
steeds uit 20,
30. Gefinancierd waarschijnlijk
ja,
ook.
Dat kan natuurlijk. En volgens mij las ik ook pas dat er nu ook steeds meer mensen weer voor aflossingsvrij gaan kiezen. Omdat dat ja, uiteindelijk natuurlijk goedkoper is in je maandlasten. Dus inderdaad, weet je, omdat je het vaak zo lang vastlegt, hoeft natuurlijk een renteschommeling niet meteen effect te hebben.
Mensen die nu op het punt staan om een huis te kopen, welke hypotheeksvorm vind jij het meest aantrekkelijk? Annuitair, lineair of aflossingsvrij?
Ja, dat vind ik lastig om te antwoorden. Het is, kijk, weet je, als je...
Voor een starter. Ja.
Een gemiddelde starter.
Ja, je moet zo inderdaad, je hebt aflossingsvrij of lineair. En ja, weet je, bij de ene heb je volgens mij constante maandlasten. Bij de ander beginnen je maandlasten hoger en dan lopen ze af. Dus je ziet natuurlijk vaak dat er gewoon annuitair wordt gekozen. Omdat je dan natuurlijk niet meteen met de hoogste maandlasten te maken hebt. Ja, en aflossingsvrij, ja, daar zit natuurlijk gewoon een risico in. Want uiteindelijk...
Uiteindelijk huur je.
Moet je natuurlijk terug gaan betalen op enig moment. En dat heb je natuurlijk met annuitair en lineair niet. Want dan betaal je gewoon je uiteindelijk natuurlijk alles terug.
En je zit natuurlijk met die hypotheekrenteaftrek die je niet krijgt als je een aflossingsvrije hypotheek neemt.
Ja, natuurlijk omdat die rente nu zo laag is, ja, dan weegt het misschien inmiddels op. Ik heb het rekensommetje niet gemaakt. Maar dat zal natuurlijk de reden zijn waarom mensen het dan nu doen. Om die maandlasten zo laag mogelijk te houden.
Ja.
Nog één vraag. Is de Nederlandse huizenmarkt ooit gezond geweest? In de jaren 80 kan ik mijn ouders nog herinneren. Die durfden geen huis te kopen, want de rente was 12% of 13%. Dat kan dus ook, als je denkt dat de rente nu hoog of laag is, of wat voor mening je over hebt. Ja, als je historisch zou bekijken, hoe zou je de huidige huizenmarkt willen typeren? Hebben we dit eerder meegemaakt?
Nou, kijk, weet je, het is, in alle tijden heb je weer iets op de woningmarkt. Inderdaad, hè, een rente van 13%. Maar ik denk dat wel in het verleden eigenlijk bijvoorbeeld de woningvoorraad, dus hè, de verdeling, dat die wel gezonder is geweest. We hebben wel een hele erg sterke focus op koop gekregen. Waar we nu dus ook wel echt de problemen van ondervinden. Kijk, of hij ooit helemaal gezond is geweest, dat is natuurlijk ook lastig te zetten. Er is altijd wel iets.
Precies.
Maar weet je, er zijn natuurlijk zeker andere periodes geweest waar het ook niet goed ging.
Maar dit is wel gewoon een buitengewoon eigenlijk ongezonde situatie. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ik denk dat je zei oververhit, dat het genoeg zegt.
Ja.
Oké, een oververhitte huizenmarkt dus. Hoe lopen die doorgaans af? Met een krach of niet?
Ja, dat zit nou...
Dat
mij,
de mensen natuurlijk horen, hè?
We gaan nog steeds uit van een stijgende huizenprijs. Dus niet van een krach.
Nee, oké. We gaan het wel zien. We zijn alweer ruim 40 minuten aan het praten. We hadden nog één dingetje beloofd. Het laatste woord is aan jou, Niels. Je had nog een stokpik.
Ja, cm.com. Die hadden natuurlijk 2 weken geleden hadden we die getipt. Nou ja, de mensen die erin zijn gegaan, die weten wel een beetje hoe het is afgelopen. Het is ook heel hard omhoog gegaan. Hele goede cijfers die ze hebben gehad. Alleen, wij blijven heel enthousiast over dit bedrijf. Nou, we kennen het bedrijf, de sponsor van de Formule 1 Grand Prix. En waar ze natuurlijk hun geld mee verdienen, is die automatische tekstberichtjes die je krijgt als je naar de tandarts gaat van, vergeet u uw afspraak niet. Nou, dat loopt als een trein. Alleen wat wel is, wij denken dat er wel op termijn op termijn een emissie komt. En dat is met name omdat zij echt veel moeten investeren in groei.
Ja, dus dat ze gewoon die gestegen koers gewoon gaan benutten.
Ja, en ze kunnen relatief weinig lenen, omdat hun marges op dit moment nog laag zijn. Dus als je winstgevendheid nog niet zo hoog is, dan kan je minder lenen bij de bank. En ook als je kijkt op de balans, staat nog wel wat goodwill op. Dus ik verwacht uiteindelijk dat er een emissie komt. Alleen omdat het dus in groei wordt geïnvesteerd, hoeft dat niet te betekenen dat ook die koers omlaag gaat. Dat hebben we ook in het vorig jaar gezien bij Basic Fit, bij Alphen. Omdat dat geld wordt gebruikt om nieuwe sportscholen of nieuwe laadpalen aan te leggen. Ja, reageert de markt, dan kan gewoon nog positief reageren. Dus we blijven positief over dit aandeel, ondanks de fikse koersstijging. Welk koersdoel we nu hebben, ja, dan moet u maar eventjes op het artikel lezen. Het echte inhoudelijke bijdrage, dat staat in het artikel.
Ja, zoals altijd bij zo'n aandeel, CM.com heeft een free float van, ik dacht, 33%?
Ja, ja. Er is wel redelijk wat handel. Alleen omdat het een klein aandeel is, als jij dan ineens tonnen tegelijk erin wil stoppen, ja, dan ga je zelf die koers omhoog brengen. Dus let daar altijd
dus,
een beetje op.
Dus neemt u bescheiden positie in en bescheiden bedragen. Het kan zijn dat u in zo'n aandeel vast komt te zitten, hoor. Als de karavaan verder trekt en het boek leeg is, dan kan u met de gebakken peren zitten. Dat was het, denk ik. Jeetje, Mina, we hebben al 3 kwartier vol gepraat. Ja, over de huizenmarkt. We kunnen er denk ik wel 3-4 uur over vol praten. Madeline Buijs, ontzettend bedankt voor je komst en je woorden, alles wat je gezegd hebt. Ik hoop dat u er wat aan had. Misschien hebt u nu wel de knoop doorgehakt of wel of geen huis te kopen of uw overwaarde op te nemen. Niels, jij ook bedankt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en volgende week weer heel veel succes op de beurs. En we gaan zien of we weer records gaan zien. Ik hoor trouwens nog niemand over AX 800. Er is nog geen euforie op de beurs. En dat durf ik wel te stellen. Prettig weekend.